In Johannes hoofdstuk 12, vers 24, lezen wij: voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En hier in Johannes 12 staat deze uitspraak over dat tarwegraan dat in de aarde zal vallen en sterven, niet zomaar op zichzelf. En ik hoop duidelijk te maken dat hier niet maar gesproken wordt over het lijden en de dood van de Heer Jezus, maar over veel meer. Want wat hier gezegd wordt, is naar aanleiding van Johannes 12, vers 20. Vers 20 zegt immers: en er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. De verwijzing schijnt te zijn naar Griekse Joden, in de zin van, dat zijn Joden die in hun synagoge niet het Hebreeuws meer hanteren, maar meer algemene omgangstaal. Hoe dan ook, ze worden niet al te serieus genomen door de orthodoxen uiteraard, hè? Maar door die Griekse Joden wordt een vraag gesteld. Namelijk, zij waren opgekomen opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze dag gingen tot Filippus en baden hem zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. Maar Filippus die ging weer naar Andreas. En Andreas en Filippus samen kwamen daarna naar de Heer Jezus om het hem rechtstreeks te vragen. Want ze begrepen kennelijk dat het toch enigszins problematisch was. Waarom weet ik niet, maar waarschijnlijk omdat het Griekse Joden waren en dus waren ze niet al te orthodox. En of die nou Jezus wel moesten zien, ze hebben kennelijk eerst overleg gepleegd. De Grieken vragen het aan Filippus. Filippus gaat ermee naar Andreas en vervolgens gaan Andreas en Filippus naar de Heer Jezus of hij zich wilde laten zien. En dan komt er een merkwaardig antwoord vanaf vers 23. Begrijp je me goed? Wij kunnen ook gewoon de korte route nemen en die neem ik dus eerst maar meteen. Want in vers 23 staat: Jezus antwoordde hun zeggende, dubbele punt en nog een heleboel puntjes dan maar. En daarna lees ik vers 36 de laatste zin. Deze dingen sprak Jezus, wat het ook was, want daar gaan we even aan voorbij. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En dat is het uiteindelijke antwoord op de vraag van de Grieken: wij wilden Jezus wel zien. Hij zei eerst wat en daarna staat er: en weggaande verborg hij zich van hen. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Maar hij heeft de vraag der Grieken dus niet gehonoreerd. Integendeel, er staat: hij ging weg, maar er staat bovendien: hij verborg zich van hen. Waaruit je mag aannemen dat al wat daartussen staat, wat de Heer zei, vanaf vers 23 tot en met vers 36 feitelijk, dat wil zeggen tot halverwege vers 36, op een of andere wijze daarmee van doen heeft. Het zou moeten verklaren waarom hij wegging en zich van hen verborg. Die uitspraak over het tarwegraan dat in de aarde zou vallen en sterven, die uitspraken worden dus gelezen in deze context, want dit is de context. Wij wilden Jezus wel zien, maar hij weggaande verborg zich van hen. En intussen zei hij: voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Vers 23, hij zei: de ure is gekomen, en u weet, dat uur, dat zal men niet al te letterlijk nemen. Dat is in het Nederlands ook zo, soms, dat je dat niet al te letterlijk neemt. Als het 11 uur is, is het 11 uur, maar ter 11 ure is meestal niet om 11 uur. Vreemd genoeg. De ure is om, de tijd is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om erop te wijzen dat de woorden van die strekking in het Johannes-evangelie nogal eens gebruikt worden. Namelijk, de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. De eerste keer dat ik het tegenkom is in Johannes hoofdstuk 2, waar de Heer een teken deed te Kana. Het wordt hem niet in dank afgenomen door velen in onze dagen, maar door de lui toen wel. Want hij veranderde water in wijn en dat is natuurlijk lekker voordelig. In onze dagen neemt men dat niet in dank af, vooral niet dat men op vele plaatsen zelfs de wijn van het avondmaal vervangen heeft door wat anders. Cola, geloof ik, weet niet precies. Maar het doet er ook niet toe wat het dan wel is, natuurlijk. Hè. Maar de Heer verandert water in wijn. Maar goed, die beeldspraak zullen we maar laten. Maar als de Heer dat teken gedaan heeft in Johannes 2, dan staat erbij: dit beginsel der teken heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En daar heeft hij dus zijn heerlijkheid getoond. Want hij zelf had geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Jesaja 53. En voor zover er sprake was van heerlijkheid aan de Heere Jezus, was het niet aan zijn persoon, maar aan de werken des Vaders die hij deed. Want hij deed de werken ook niet van zichzelf, weet u wel. Dat is Johannes 5 inmiddels, maar vooruit, hè. Heerlijkheid dus, hè. Maar het hele punt is dat al die uitspraken over zijn verheerlijking en over het feit dat zijn uren nog niet gekomen was, want dat stond daar ook bij in Johannes 2, bij die bruiloft te Cana, u weet wel, er was ook via kwamen ze hem vragen en toen zei hij: mijn uren is nog niet gekomen. Welke uren? Nou ja, in elk geval, volgens Johannes 12, de uren dat de Zoon des Mensen zou verheerlijkt worden. En de aardigheid is dat wat hij daarna toch deed, was water in wijn veranderen, maar het wordt beschouwd als een uitdrukking, een uitbeelding van zijn verheerlijking. Want zijn verheerlijking is niet anders natuurlijk dan zijn opstanding uit de dood en hemelvaart. Samengenomen als één geheel. Opgewekt en gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. Het centrale thema van feitelijk alle nieuwtestamentische bijbelboeken. En dat ik dat zo uitgebreid zeg is niet omdat ik denk dat u dat niet weet, maar om vervolgens te kunnen zeggen dat als in ditzelfde Johannes-evangelie gesproken wordt over dat hij zou verhoogd worden, gaat het over precies hetzelfde. In dit hoofdstuk, maar ook bijvoorbeeld reeds in Johannes 3. Alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dat gaat over precies hetzelfde. Zijn opstanding uit de dood tot in de hemel zelf, uiteraard. Tot aan de rechterhand Gods. Dat is zijn verhoging. Nou goed, we hebben het straks over. Maar hij zei dus: de uren is gekomen, vers 23 van hoofdstuk 12, dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voor de goede orde lees ik dan toch maar hoofdstuk 13 vers 1. Waar staat: en voor het feest van Pascha. Even snel voor ons tussendoor. Dan was het dus voor de 15e. Want de 15e van de eerste maand is het feest van Pascha. En dus was het gewoon de 14e. Er is niks moeilijks aan. En dus was het de paasmaaltijd. Alleen paasmaaltijd is geen feest. De dag daarna is pas feest. Hè? Goed. Voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. En in 12 vers 23, de uren is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En 13 vers 1, de uren is gekomen dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Let erop, wij denken dat gaat over dat hij zou lijden en sterven. Hij zou gekruist worden en inderdaad binnen een dag, binnen een paar uur feitelijk zou het ook inderdaad gebeuren. Maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat is niet dat hij de dood zou ingaan. Waar hij het over heeft is dat hij uit de dood zou opstaan. En ik weet niet of ik het zeggen mag. Ik vind dat er vaak veel te veel gezegd wordt over het lijden van de Heer. Eenvoudig omdat wij ons daar toch geen voorstelling van kunnen maken. En omdat het ook nauwelijks in de Bijbel beschreven wordt. Dat wil zeggen in het Nieuwe Testament niet. Er wordt alleen gezegd feitelijk wat er gebeurde. Heel afstandelijk eigenlijk in het algemeen. Hè? In de psalmen ligt dat iets anders. Maar goed. Maar er valt weinig over te zeggen. Maar wat ik er dan toch in lees en ook wel wil zeggen, is dat de Heer zelf kennelijk de blik gericht had, de verwachting gericht had, zich gefocust had, heet dat tegenwoordig, niet op zijn dood, maar uiteraard op zijn opstanding. U weet wel, om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht enzovoorts. Bovendien wordt hij geacht de weg tot in de dood gegaan te zijn in geloof. Geloof waarin dan? Nee, geloof in wie is duidelijk. Maar geloof waarin dan? Toch in die vreugde, in die heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat is wat hem beloofd was. En daar zag hij op. En daar sprak hij dus over. Ik weet wel dat het hier en daar gebruikelijk is juist te spreken over zijn lijden en sterven, maar mijn Bijbel spreekt veel meer over zijn opstanding. Noemt het trouwens ook veel meer, hè? Dat weet u toch, hè? In de Romeinen 5 en Romeinen 8, veel meer. Christus is er die gestorven is, wat meer is. Of Christus is te zijner tijd voor ons gestorven, veel meer. Zullen wij nu verzoend zijn, de behouden worden door zijn leven, enzovoorts. Het is Bijbels jargon, zodat u dat mij niet kwalijk moet nemen. Het gaat over zijn verheerlijking. De weg naar verhoging loopt nou eenmaal via de vernedering. Heb ik gehoord van Jozef. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Terug dus naar 12 vers 23. De uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijk worden. En even terugkoppelen. De vraag was, wij wilden Jezus wel zien. Het antwoord is, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijk worden. En wat deed hij? Zich in heerlijkheid vertonen? Nee, hij verborg zich. Maar de idee is natuurlijk, hij weggaande verborg zich van hen, vers 36, maar hij werd verheerlijkt. En daarna overdrachtelijk, want er zit natuurlijk veel meer achter, wat hij gedaan heeft niet maar hier in vers 36, maar laten we zeggen ook in de laatste hoofdstukken van dit Bijbelboek, kortom, aan het eind van zijn aardse loopbaan, hij ging weg. En hij verborg zich. En daarom heet onze tegenwoordige tijd, of bedeling, de bedeling der verborgenheid. En daarom worden de bijzonderheden van onze tegenwoordige bedeling aangeduid als de verborgenheden. Niettemin van het koninkrijk, want de Heer Jezus is verheerlijkt geworden. Maar hij verbergt zich. Want Hebreeën 2 zegt immers dat alle dingen aan hem onderworpen zijn, maar daarna staat erbij, doch wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Niettemin zien wij, bij wijze van spreken, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niet omdat we in de toekomst kunnen kijken, maar omdat we heden de Heer leren kennen. En wij kennen hem als de uitermate verhoogde. Want de Zoon des mensen is inmiddels verheerlijkt. Dat nog niet in het openbaar gebeurd is, dat is waar, maar dat is peanuts verhoudingsgewijs hoor. Waar het over gaat namelijk, is dat Christus van Gods wegen verhoogd is geworden. Wat de mensen mee doet en of de mens het ziet, ja, of gelooft omdat het hem verkondigd is, ja, dat verandert aan die feiten niks. Christus is verheerlijk, Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is inderdaad het centrale thema in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En de Heer ziet daarna vooruit als het ware. Begrijp je me goed? Deze dingen zijn bovendien geschreven nadat het al lang gebeurd was. Hè? En ook hier is het dus een voldongen feit. Hoe dat ook zij, de eerste uitspraak van de Heer op de vraag, wij wilden Jezus wel zien, is, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden, maar aangezien het uitloopt op en weggaande verborg hij zich van hen, wil het dus zeggen dat de Heer verheerlijkt zal worden, maar dat zij die heerlijkheid niet zouden zien, deze Grieken. Hij zou wel verheerlijkt worden, maar zij zouden dat niet zien. En dan het volgende vers, met meer nadruk, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan blijft het alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Dit is een dubbele, hetgeen trouwens aangegeven wordt door het dubbele amen aan het begin van het vers. En u begrijpt, laten we het ook maar laconisch zeggen, de populaire evangelische verklaring is natuurlijk dat tarwegraan is de Heer Jezus zelf. Hij zou sterven en daardoor vrucht voortbrengen. Want onze zaligheid komt immers voort uit het feit dat hij voor ons gestorven is, of niet? Dit is te kort natuurlijk, hè? In werkelijkheid, hij leed en stierf. Maar stond ook op uit de dood en daar heb je de vrucht. Dat is de vrucht die hij zou voortbrengen. En wij zijn daarin geïmplanteerd. Dat wil zeggen, wij zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijner opstanding. Romeinen 6. Dat wil zeggen, hij stond op uit de dood met leven en onverderfelijkheid, zoals dat zo fraai heet in de brief aan Timotheus. En wij hebben aan dat leven en onverderfelijkheid deel gekregen. We hebben zijn leven ontvangen namelijk. Dus het blijft toch door de opstanding. Maar opstanding uit de dood kan alleen doordat er sprake is van ingaan in de dood uiteraard. En dus was dat noodzakelijk. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar het is toch een beetje gek, want er staat: de zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien het tarwegraan niet in de aarde valt, blijft het zelf alleen. Waaruit mij weer volgt dat de klemtoon toch niet ligt op: hij zou in de aarde vallen en sterven. Maar de klemtoon komt toch te liggen op: hij zou veel vrucht voortbrengen. Sterker nog, hij zou heerlijkheid voortbrengen. Daarom heet God niet alleen de Vader van de Heer Jezus Christus, maar daarom heet hij ook de Vader der heerlijkheid. In Efeze 1 bijvoorbeeld, hè. Want die heerlijkheid waar het hier over gaat, komt tot uitdrukking in, komt tot stand door de verheerlijking, namelijk de verhoging van de Zoon des Mensen. Maar we zijn daar niet mee, want wij leren ook bij andere gelegenheid wat het woord sterven feitelijk betekent. Of anders, wat de dood eigenlijk is. Van de week hoorde ik het nog iemand zeggen, hij zei, er was even, en toen was de lijn dood. Toen dacht ik, zou ze nog geprobeerd hebben de lijn te reanimeren. Maar de lijn was dood. Ik heb het zonder commentaar voorbij laten gaan. Maar ik vond het leuk te horen dat men die uitdrukking nog gebruikt. Zelfs daar waar men helemaal geen lijn meer gebruikt. Maar altijd een mobieltje, dat weet u. Hè? Het is zelfs een onzichtbare lijn waar het nu om gaat. Maar als de lijn dood is, dan wil zeggen dat je langs die lijn niet meer kunt communiceren. Maar, zoals ik altijd zeg, dat is precies wat dood is. Het einde van de communicatie. Dood is gebrek aan, afwezig zijn van gemeenschap. En andersom, leven, het tegenovergestelde van dood, is gemeenschap. En een moeilijk woord voor gemeenschap is communicatie. Zodat als de Heer spreekt over dat hij zou sterven, of zou doodgaan, of hoe het maar heten mag, of door de dood heen zou gaan, kunnen wij daar twee betekenissen, twee toepassingen althans, aan hechten. De een is, hij ging de dood in, liet daarna een volle dag niks van zich horen, en zien ook niet trouwens, en op de derde dag weer wel. Toen stond hij op uit de dood, en kwam er weer communicatie tot stand. Het is niet voor niks dat er een volle dag tussen zit waarin helemaal geen communicatie is. Het is stil. Het was trouwens Sabbat, dus er gebeurde überhaupt niks. En het was de bedoeling. Een dag van rust enzovoort. Maar neem niet weg dat deze letterlijke toepassing van die terminologie ook vervangen kan worden door een overdrachtelijke betekenis. Want mijn Bijbel zegt dat hij na twee dagen en op de derde dag zou opstaan uit de dood. En als ik het zo zeg, wordt u geacht ook te begrijpen dat ik het niet eens ontleend aan Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes, maar dat ik het deze keer ontleen aan Hosea 6. Hij zal ons na twee dagen levend maken, op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Maar dat blijkt ook dubbel te zijn. In de eerste plaats omdat het twee keer hetzelfde staat. Na twee dagen is hetzelfde als op de derde dag, blijkbaar. En levend maken is hetzelfde als verrijzen of herrijzen. Maar bovendien blijkt de uitspraak een dubbele toepassing te hebben. Namelijk, na twee dagen zou de Heer opstaan uit de dood en zou het nieuwe verbond aanbreken en zou men nieuw leven ontvangen, wedergeboren worden, wat het maar wezen mocht, door geloof. Maar wij weten aan de andere kant dat Israël niet is overkomen. En zeker het Joodse volk niet. We kennen ook het commentaar van Petrus, maar ook nogal wat andere schriftgedeelten overigens, die impliceren dat die twee dagen zouden gerekend worden als twee dagen van 1000 jaren. En dat dus na 2000 jaar Israël levend gemaakt zou worden. Dat is niet zozeer in de opstanding van Christus, maar in de wederkomst van Christus. Dat is niet zozeer bij zijn verheerlijking ten derde dagen, maar bij zijn verschijning in heerlijkheid ten derde dagen. Want vergis u niet, er is een heel nadrukkelijke parallel tussen de opstanding van de Heer Jezus uit de dood en zijn wederkomst in heerlijkheid. Die dingen zouden wellicht gelijktijdig hebben moeten plaatsvinden. Het is hypothetisch, maar het is een Bijbelse hypothese, dus ik durf het ook wel zo te zeggen. Maar niettemin vonden ze niet gelijktijdig plaats. Wat er gebeurde is, de Zoon des Mensen werd verheerlijkt op de dag van zijn opstanding. Niettemin, hij openbaarde zich niet in heerlijkheid. En voor zover hij zich wel openbaarde, was het nauwelijks in heerlijkheid. Nou ja, een beetje heerlijkheid, maar niet al te veel in elk geval. En bovendien gebeurde het dan nog in het verborgene. Zodat je je afvraagt hoe openbaar dat dan is. Als de Heer verschijnt aan 12 discipelen, of hoeveel het er maar waren. Want het waren er geen 12, maar goed. In die opperzaal of aan meer dan 500 op één keer bij het meer van Galilea. Hoe openbaar was dat? Want die 500 hadden wel allemaal een uitnodiging gekregen, zoals u weet. Hè? Een convocatie hadden zij ontvangen. Of ze zich maar dan en dan wilden vervoegen daar en daar. En dan zou de Heer aan hen verschijnen, staat hier in Johannes ook nog. Maar daarna terug naar deze uitspraak. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft dat alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Wanneer brengt het vrucht voort? Nou, het antwoord is, het is bezig vrucht voort te brengen. Maar de vrucht die vertoond zou worden, die gedemonstreerd zou worden, laat nog op zich wachten. Want de vrucht van het tarwegraan dat in de aarde gevallen en gestorven is, die vrucht zal pas getoond worden in de wederkomst van Christus. En in onze dagen brengt het vrucht voort, maar in het verborgene, om zo te zeggen. Wij lezen immers letterlijk dat het evangelie, het woord Gods, gepredikt wordt in heel de wereld en het brengt vrucht voort. Ik meen dat het Colossenzen 1 is, een van de eerste versen waar dat staat. Brengt vrucht voort in heel de wereld, precies. Alleen, het is niet te zien. Niet werkelijk tenminste. Het wezen van die vrucht is niet te zien. Maar het zal pas gezien worden in de toekomst, in de wederkomst van Christus. Want in zijn wederkomst zal hij zich als de opgewekte vertonen. En als er iets of iemand vrucht is van dat tarwegraan dat in de aarde viel en stierf, dan is hij het zelf uiteraard, want hij was degene en ook de eerste die uit de dood opstond en als vrucht beschouwd kan worden. Overigens tussendoor, in mijn Bijbel staat onder vers 24 van Johannes 12 een verwijzing naar 1 Korinthe 15 vers 36. Dat had ook een van de andere versen uit 1 Korinthe 15 kunnen zijn. Want het beeld van het tarwegraan wordt daar letterlijk van toepassing gebracht op lichamelijke dood en opstanding. En het begraven van het stoffelijk overschot wordt beschouwd als een zaaien, opdat het daarna alsnog op zou komen. Dat heet opstaan. Uiteraard. Dus u ziet, het is een volstrekt Bijbels beeld. Maar wat hier staat is, het tarwegraan zou in de aarde vallen en sterven, opdat het veel vrucht zou voortbrengen. Zonder dat specifiek over de opstanding van de Heer Jezus persoonlijk gesproken wordt. Als u mij vraagt, de Heer is voor de wereld nog steeds gestorven, want er is nog steeds geen communicatie. Geen leven met de wereld, want de lijn tussen God en de wereld is dood. U begrijpt wat ik nu zeg, hè? Dat is gewoon Romeinen 1. De toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, over de mensheid die dat doet, enzovoort. Kortom, God heeft de mensheid losgelaten, heeft hen losgelaten, want staat er nog eenmaal 3 keer en veel uitgebreider dan ik het nu zeg. Die verbinding is verbroken. Maar wat is dat eigenlijk, de verbinding tussen God en de mens? Wie is dat eigenlijk, de middelaar, de verbinding tussen God en de mens? Dat is de Heer Jezus Christus. Als je dus zegt, de lijn is dood, zeg je, de weg is afgesneden. Maar wie is eigenlijk de weg? Bladzijde omslaan. 14 vers 6, de Heer zelf. En dat is het hele punt. Dat hebben ze in Leiden in de tijd niet al te goed begrepen, moet ik u zeggen. Maar dat is het hele punt. De Heer is dood. God is dood voor de wereld. Je moet alleen de betekenis van de term kennen. En pas als de opgewekte zal hij in de toekomst verschijnen. met grote nadruk, want als ze in de toekomst verschijnt, officieel en voor het eerst, want het is nog nooit gebeurd. U weet, hij is in het verleden wel verschenen, maar altijd in besloten kring. Hij heeft zich bekendgemaakt aan enkelingen, zodat het voldoende is dat zij zouden getuigen. Zij hadden hem gezien, zij getuigen ervan, zij spreken erover. Dat was dus noodzakelijk om het als historisch feit voor eens en altijd vast te stellen. En omdat het vervolgens de eeuwen door gepredikt zou worden, en daar bleef het ook bij. En als hij in de toekomst voor het eerst officieel in het openbaar verschijnt, nou ja, wat heet openbaar? Laten we zeggen in het openbaar aan het Joodse volk officieel. Dan heeft Jozef eerst alle Egyptenaren de kamer uitgestuurd, maar daar heb ik het nou niet over. Hè? Maar als hij voor het eerst in het openbaar verschijnt aan het Joodse volk, dat is dus ter gelegenheid van het einde van de 70ste week van Daniël, de bekering van het Joodse volk, en dus zijn verschijning op de Olijfberg en wat er verder volgt, dan verschijnt hij daar op dezelfde wijze als in de tijd aan Thomas, en aan de andere discipelen trouwens een week eerder, maar goed. Hij vertoonde de tekenen van zijn kruisiging, om te demonstreren dat hij echt dezelfde is. Dat hij is deze Jezus die gij gekruist hebt. Handelingen 2, slot van de prediking van Petrus. En daarna Zacharia hoofdstuk 12, waar gesproken wordt over de wederkomst van Christus. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat is toch een verwijzing naar zijn littekenen. En mocht u dat niet zien, oké, een halve bladzijde verder ben je in Zacharia 13. En daar staat dat ze hem vragen, wat zijn toch deze tekenen aan uw handen enzovoorts. Dat wil zeggen, als hij verschijnt, verschijnt hij met grote nadruk als Jezus van Nazareth, de gekruisigde, die blijkt opgestaan te zijn. Zodat met een vertraging van een jaartje of 2000 de Heer alsnog verschijnt, maar niettemin is nog steeds na 2 dagen en op de 3e dag. Alleen via 2 verschillende wijzen van rekenen. Nou, dat is waar het over gaat. Terug naar Johannes 12, vers 24. Het tarwegraan zou sterven. Het is nog steeds gestorven voor de Grieken dan wel voor de wereld. Niettemin draagt het vrucht en wordt het verheerlijkt in onze tegenwoordige tijd, maar niet zichtbaar. En in afwachting van dat deze dingen geopenbaard worden, zijn wij, u en ik, dus ik zeg het nu voor ik het vergeet, zijn wij, u en ik als gelovigen, met Christus verborgen bij of in God, volgens Colossenzen 3. Want uw leven is met Christus verborgen bij God. En wanneer hij zal geopenbaard worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De vrucht wordt dan dus definitief gezien als de Heer Jezus aan het hoofd van zijn gemeente geopenbaard wordt in heerlijkheid. Daarom geloof ik ook inderdaad, als er staat dat hij komt met zijn vele heiligen, dan wel zijn vele engelen in zijn wederkomst, dat het in de praktijk betekent met zijn gemeente. Maar goed, dat is een ander onderwerp, dus daar hebben we het wel weer eens een keer over. Maar daar gaat het uiteindelijk om. En daar ga ik weer mijn zin beginnen. En in afwachting daarvan, inderdaad zijn wij met Christus verborgen bij God. Maar in afwachting daarvan geldt ook vers 25 en 26. Namelijk, die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Er staan meteen in mijn Bijbel 1, 2, 3, 4, 5 tekstverwijzingen onder. Het is de moeite waard om ze na te lezen, want daar staan woorden van precies gelijke strekking. In Matthäus 10, vers 39 staat, die zijn ziel vindt zal dezelfde verliezen en die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil zal dezelfde vinden. En wat hier heet dus leven, heet daar ziel. Waarom ook niet? Ziel is leven, en dieper ga ik er nou maar niet op in. Maar het idee is dat van bijvoorbeeld ook Matthäus 16 vers 25, want zo wie zijn leven zal willen behouden zal hetzelfde verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Het is algemeen gegeven trouwens. Als je probeert je leven vast te houden en onder controle te houden, raak je het kwijt. Zeg dat maar tegen dokter Schuller. En nog zo wat mensen, zal ik maar zeggen. Hè? Die wat dichterbij zijn, dus die noem ik niet bij namen. Dus laat hem maar zitten. Maar het idee van dat je leven moet grijpen enzovoort, dat is dus niet zo. Dat is niet zo. Absoluut niet. Dat is wat de wereld filosofeert. Je moet er wat van zien te maken. Je moet het bij elkaar zien te houden. Je moet het op orde zien te krijgen. Je moet er wat mee doen. Mijn Bijbel zegt, nee, je moet het opgeven en jezelf, je leven dus, geven aan de Heer Jezus Christus. Dat was vroeger althans evangelisch. Wij kwamen vroeger tot overgave en we gaven ons leven aan de Heer Jezus. Zo hoorde dat. Want dat is een Bijbelse prediking, daarom hoort het, hè. Dat is een Bijbelse prediking. Je geeft het aan de Heer en Hij maakt er wat van. En de enige manier waarop wij het op orde maken, is door het aan de Heer te geven. Dat weet u toch, hè? Dat pond of dat talent, wat het maar was, dat doet er nou niet toe. Je bergt het niet ergens weg, je geeft het aan de bank, staat er. Dat wil zeggen, je stelt het aan de Heer zelf ter beschikking en dan doet Hij er wat mee. En zo brengen wij als gelovigen onze levens op orde. Hij maakt er wat van. Wat was er ooit van mij geworden, zingen we dan. En inderdaad, ik weet het niet wat er van geworden is, maar ik wil het niet weten ook. We weten wat er nu van wordt en daar gaat het maar om. En dat weten wij uit het woord, de Bijbel uiteraard. Hè? En dat beginsel was en is in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus zelf. Ik hoop niet dat ik nou wat nieuws zeg. Hij wijde zijn leven aan de dienst van zijn vader. Daarom kwam hij hier op aarde. Dat staat er trouwens ook. Hierom ben ik in deze uren gekomen. Maar dat is inmiddels vers 27. Later zegt hij, ik ben op aarde gekomen opdat ik de Vader zou verheerlijken. Je kunt het lezen in elk geval in de eerste verse van hoofdstuk 17. In de nacht nog steeds dat hij verraden werd. Verhaal wat in hoofdstuk 13, een bladzijde verder, hier dus al begint. Er staat er dus eigenlijk dichtbij, om zo te zeggen. Hij was gekomen op aarde om de Vader te dienen, om het werk van de Vader te doen. Dat was Johannes 5. Om de woorden van de Vader te spreken, dat is ook Johannes 5, enzovoorts. He? En daarna geldt bovendien nog het vervolg op het verhaal, namelijk in de Hebreeënbrief, want daarna stond hij op uit de dood om wat te doen. De werken des vaders en om de woorden des vaders te spreken, maar iemand die dat doet, heet meteen hoge priester naar de ordening van Melchizedek, onder het nieuwe verbond. Want wat moest de priester doen? Het woord Gods bewaren, spreken. Hij is verantwoordelijk voor het onderwijs in het woord Gods. Dat is wat de Heer doet, nog steeds, in dienst van zijn vader, die hem daartoe heeft aangesteld, maar waaraan hij, de zoon dus, zich gewijd heeft toen hij opstond uit de dood en zei, alsnog, hij zei, zie hier ben ik, ik kom om uw wil te doen, o God. Aangehaald tot twee keer toe in Hebreeën 10, maar ik laat het ook maar weer buiten beschouwing, maar het is een illustratie van hoe het in elkaar steekt. Men zou, als men leven heeft, dat leven aan de Heer Jezus Christus dan wel aan God zelf ter beschikking stellen. En hij maakt er dan wat van. Dat doet hij nou eenmaal met zijn schepping. Ik bedoel, daar hoef je niet een groot filosoof voor te zijn om dat te begrijpen. Dat is wat hij doet. En als we denken dat het op eigen houtje, op persoonlijke titel, titel personeel moet ik zeggen. Waar dat Frans toch vandaag komt, jongens. Op persoonlijke titel dat zouden doen, daar komt namelijk niks van terecht. Dat werkt helemaal niet. Daar kun je mensen lange tijd mee bezighouden, maar je komt er vanzelf achter dat het niet werkt. Zie, want zo is het nou eenmaal in deze oude schepping. Wij zouden met vrijmoedigheid onze lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer nadat de Heer zelf het levend gemaakt heeft. En wij deel hebben gekregen deze vrucht waarover hier gesproken wordt. En dus, die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. Geldt niet alleen voor de Heer, maar voor allen. Hè? Had ik die al gelezen, Lucas 9 vers 24, want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. En dan Lucas 17 vers 33, zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen, en zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. En daarna krijg je deze uitspraak, Johannes 12, vers 25. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen enzovoort. Maar ook, wat dacht u van Filippenzen 3, vers 7? Hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Paulus, Saulus namelijk, Saulus had zijn leven op orde. En je weet wat er van terecht kwam, niks. Hij moest het eerst kwijt. En daarna alsnog heeft hij de Heer gediend. Opdat hij Christus zou winnen. Hè? En dus heeft hij wat hem gewin was om Christus wil schade geacht. Enzovoort. Men lezen ook vers 8, 9 en 10 daarna van Filippenzen. Ik dacht dat dit soort dingen duidelijk zijn. En dus ga ik maar gewoon verder. Vers 26, zo iemand mij dient, die volgen mij. U weet nog, er was een rijke jongeling en die vroeg wat hij moest doen. En toen zei de Heer, verkoop alles wat je hebt, doe het allemaal maar weg en volg mij. Wat heb je dan als je je leven op orde hebt en rijk bent in deze wereld? Je moet er toch vanaf om de Heer te volgen. Zo is dat. En dan ontvangt men ander leven, andere rijkdom. Of opnieuw rijkdom, dat kan ook. Maar in ieder geval een leven dat men van de Heer zelf zou ontvangen uit zijn genade. En let op, hè, vers 26. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Waar ging hij ook alweer heen? Naar de dood. Hij gaat naar de Vader, ja, zeker. Maar zo snel was ik niet, zuster. Waar ging hij ook alweer naartoe? De dood in. Hij zou sterven. Het tarwegraan zou in de aarde vallen en sterven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En waar wij de Heer volgen, waar komen wij dan dus terecht? In de dood. Hè? Opdat ik hem kenne, in de kracht van zijn opstanding, maar ook de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende, naar aardse maatstaven. Dit was weer Filippenzen dus, hè, waaruit ik net citeerde. Filippenzen 3. Wij zijn immers met Christus gestorven. En dus wij zouden afleggen. En dat soort dingen meer. Want de Heer is, nou waar is de Heer? Buiten de legerplaats en de lijn is verbroken. Met andere woorden, hij is dood voor de wereld. En wat staat er over u en mij? Dat wij der wereld gestorven zijn. Galaten 6. En daarmee ook der zonde en der wet en wat het maar wezen mag. Dat wil zeggen, wij zijn hem gevolgd en naar aardse maatstaven zijn we dus terechtgekomen buiten de legerplaats. We hebben met die wereld niet van doen. En naar hogere maatstaven, naar geestelijke maatstaven, wij zijn met Christus verborgen in God. Dat wil zeggen, we zijn met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. Dat wil zeggen, daar is ons burgerschap, daar is ons domicilie, daar is ons tehuis. Daar hebben wij een burgerschap, daar hebben wij een wandel en daar is onze schat. Om niet te zeggen onze erfenis. Daarover wordt in de volgende hoofdstukken ook gesproken. Dat is Johannes 14. De beroemde uitspraken, maar daarmee ook omstreden uitspraken. Dat de Heer zegt in vers 2 van Johannes 14, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, vers 3, en wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Ik weet wel dat ik die dingen nu veel te kort zeg, maar ja, dat moet langzamerhand toch ook een keer kunnen, hè. Het hele punt is dat de Heer inderdaad naar dat huis zijns vaders gegaan is, waarna hij op dezelfde dag nog zijn opwachting maakte bij de discipelen. Hij verscheen aan hen. En sindsdien zijn de discipelen, de gelovigen, u en ik dus ook, zijn waar hij is, toch of niet? Hoeveel teksten wil u hebben waar staat dat waar wij zijn, hij is, en andersom waar hij is, zijn wij? Met Christus gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel. Men heeft de leer van de alomtegenwoordigheid van God zelfs van afgeleid. Omdat er staat dat waar wij zijn, is hij ook. En dus is hij overal. Dat is ook een beetje een misverstand, eerlijk gezegd. Maar goed, die laat ik ook maar even wat hij is. Maar wij zijn waar hij is. Het staat ook trouwens in het verdere van dit hoofdstuk. Hè? Waar staat dat hij woning in ons zou maken. En zo is het ook. Bovendien zegt hij, jullie weten nou de weg waar ik naartoe ga, dus dan kun je er ook naartoe. Namelijk naar dat vaderhuis. En daarna volgt de beroemde uitspraak, ik ben de weg, de waarheid en het leven enzovoorts. Maar het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. Onze tegenwoordige positie. Wij zijn waar hij is. Zie? In de hemel. In de hemelse positie. En staande in de genade. En levend onder het nieuwe verbond en in de vrijheid. Maar ook buiten de legerplaats enzovoorts. En dat is wat hier in Johannes 12 aangehaald wordt. Zo iemand mij dient, vers 26, die volgen mij en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Let op, niet andersom. Hè. Het is niet maar zo dat waar wij gaan is hij dan ook. Hoewel er weinig tegen in te brengen is, maar het is de verkeerde volgorde. Hè. Men zou ook die dingen wat hoger interpreteren, namelijk waar hij is zijn wij. En waar hij smaadheid draagt in de wereld, dragen wij dat ook. Waar de wereld hem niet kent, zouden ze ook ons niet kennen. En dat is ook precies wat de Heer in de volgende hoofdstukken 13 tot en met 17 meerdere malen uiteenzet. Dus het verband moet zo zonder meer duidelijk zijn. Wij zijn dood voor de wereld en dragen vrucht. Enerzijds, wij zijn de vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus. Anderzijds, ook wij verliezen onze levens in navolging van de Heer Jezus en krijgen er ander leven voor terug. Want hij is en blijft ons voorbeeld. En dan aan het slot van vers 26. En zo iemand mij dient en hem dus volgt in de dood, in afzondering van de wereld, maar ook tegelijkertijd in de hemel, de Vader zal hem eren. En dat is een van de vaste beloften in het Nieuwe Testament. Wij zijn onderweg naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Kortom, wij zijn nu verborgen, maar zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, was Colossens 3 immers. En dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Valt er wat te zien? Nee, voorlopig niet. Maar het zou je gedacht zijn wat er in de toekomst alsnog te zien zal zijn. Maar voorlopig is het niet anders dan weggaan en verbergen. Voor de Heer en voor ons. Onder het motto, onze tijd komt nog uiteraard. En intussen wordt de Vader verheerlijkt. Want dat is wat meteen in de volgende verse staat. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Hier gaat het allemaal om. En dus, Vader, verheerlijk uw naam. Dat in elk geval zouden wij de Heer Jezus nazeggen. Vader, verheerlijk uw naam. En zoals hij God verheerlijkt heeft op de aarde, zouden wij dat doen. En daarna stellen we vast, maar niemand kon dat zien dat hij God verheerlijkte. Zo werd het niet uitgelegd. Dan zeg ik, nee, van ons ook niet. Maar zo wat. Dat komt nog wel. Want die heerlijkheid die nu ontstaat of ontwikkeld of opgebouwd wordt, of hoe je dat maar zeggen moet, diezelfde heerlijkheid zal in de toekomst geopenbaard worden. Aan de wereld namelijk. Kortom, wij zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En in onze dagen worden wij veranderd. En steeds heerlijker. Van heerlijkheid tot heerlijkheid heet dat immers in 2 Korinthe 3. Dat wil zeggen, nu zouden wij God verheerlijken in de, of door de goede werken die wij doen. Dat de wereld daar weinig van ziet, nu, dat is inderdaad waar, maar dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat men dat later zal zien. Alsnog. En dan voor altijd uiteraard. En als u vraagt, waartoe ben ik hier als gelovige eigenlijk op aarde? Dan moet u zich niet laten wijsmaken, wij hebben een taak in de wereld. We hebben een tekst gevonden waar dat staat. Zeg, moet toch te doen zijn, zeg ik altijd, om ergens een tekst voor te vinden. We hebben een tekst gevonden waar dat staat. Nou, ik heb een paar teksten waar het tegenovergestelde staat. Onze verantwoordelijkheid is dat de Vader in ons verheerlijkt wordt, dat de naam Gods in ons verheerlijkt wordt. En als u zegt, ja, maar we moeten toch verkondigen, zeg ik, ja, dat heb ik ook gelezen. Want er staat, opdat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Dat is regel 1. En wat die mensen en die wereld betreft, ja, dat komt in de toekomst. En daarna zeg ik, en natuurlijk, voor zover men hier op aarde ergens de waarheid, het licht, het woord zou vinden, Kan het alleen maar bij ons, sprak hij arrogant. Maar niettemin correct, want zo is het. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Wij zijn een gemeente, namelijk pilaar en vastigheid der waarheid. Wij zijn het zout der aarde, het licht der wereld. Dat is ook inderdaad zo. Maar neemt niet weg dat onze eerste verantwoordelijkheid, dit was niet de eerste, dat onze eerste verantwoordelijkheid is dat God in ons verheerlijkt zou worden. En een van de manieren waarop dat gebeurt, is inderdaad doordat wij bijvoorbeeld het evangelie prediken. En altijd bereid zijn verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En dus hebben wij altijd de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. En zo verder. Begrijp u wel? Maar niet ter wille van de wereld of ten behoeve van de mens, maar ten behoeve van de Heer. Waarna Paulus zei, wij zijn altijd een goede reuk van Christus. In degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Dat wil zeggen, of ze die boodschap nou aanvaarden of niet, heeft daar weinig mee van doen. Waar het over gaat, is niet of men die boodschap die wij prediken, of men die gelooft. Waar het over gaat, is of wij die boodschap prediken. Dat is namelijk tot de heerlijkheid van God. En hoeveel het daar dan gehoor aan geven, ja, dat hangt er vanaf of je toevallig je zaad strooit in goede aarde of niet, zeg ik altijd. Hè. Dat wil zeggen, dat zegt mijn Bijbel. Dat weten we niet, dat is niet het eerste doel. Liever in goede aarde, zodat we veel vrucht zien. Dat is ook bemoedigend, natuurlijk. Maar daar gaat het niet echt om. Waar het echt om gaat, is dat God in ons, in onze levens verheerlijkt zal worden. En dat de duivel en zijn personeel mooi voor gek gezet worden, zal ik maar zeggen. Omdat wij weliswaar zondaren zijn van nature en naar de oude mens. Maar we trekken ons daar niks van aan. Wij leven in een wereld die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houdt. En wij in alle vrijmoedigheid spreken gewoon de woorden Gods. En onze woorden zijn al een tijden met zout besprengd. En hoe dat maar heten mag. Dat is om die tegenstander dwars te zitten. Namelijk om God te verheerlijken, ondanks alles. En omdat gedemonstreerd zou worden dat genade vermag wat de wet niet vermocht. Genade doet dat werk in ons en door ons, niet de wet, integendeel. Zie, en dat wordt gedemonstreerd in de eerste plaats naar de hemel toe en in de toekomst alsnog naar de wereld. En intussen blijft dat wie de waarheid zoekt, komt vanzelf bij ons terecht, broeders en zusters. Dat is niet zo moeilijk, daar zorgt de Heer trouwens ook nog voor. Dus, Vader, verheerlijk uw naam, zou ook ons gebed zijn. En er kwam dan een stem uit de hemel. Kijk, want daar komt antwoord op, hè. Als je de Heer bidt, wilt u uzelf in mij verheerlijken, enzovoorts, dan komt daar altijd antwoord op. Nee, ik bedoel niet auditief, niet hoorbaar in het algemeen, maar het antwoord komt wel. Zie? Als we tegen de Heer zeggen, wat wilt gij dat ik doen zal, dan komen we er vroeg of laat achter, hoor, wat de Heer wil dat wij doen zouden. Maar goed, dat staat in Romeinen 12 uitgebreid. Dus, Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. En de menigte die erbij was, die verstond dat niet, zo hoorde het ook. Want het is niet de bedoeling dat mijn stemmen hoort uit de hemel. Zeker de wereld zou dat niet horen. Maar wij als gelovigen die ons leven stellen in dienst van de Vader, wij zouden leven in gemeenschap met hem. En hij zou tot ons spreken. Niet zo letterlijk als hier, want het is een teken natuurlijk, hè? Maar hij zou contact met ons onderhouden. Hij zou contact onderhouden. Niet wij, hè? Hij zou contact onderhouden. Want hij is het leven en hij is de communicatie dus met ons. Waarna de Heer zegt over die stem in vers 30, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Het is de bedoeling dat zij het zouden horen en bovendien dat het opgeschreven zou worden en wij er weer van zouden leren. Daarna vers 31, nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Ja, dat is ook zo. En onder dat nu te verstaan, in de opstanding van Christus uiteraard. Want sinds de opstanding van Christus wordt de macht van die tegenstander, van de duivel, gebroken. Want hij is de overste deze wereld. Hij is dat trouwens nog steeds. Want wat hier staat is nog niet voltooid, maar wel begonnen. En ik hoop dat u mij begrijpt als ik zeg dat die overste deze wereld dan toch bij ons, bij u en mij, buitengeworpen is. Nou ja, dat was wel de bedoeling. En voor zover het niet gebeurd is, moet het nog gebeuren. Maar dat is het werk Gods in ons immers. Een werk dat tot stand komt via zijn woord, zodat er geen plaats meer is voor die leugenaar van te beginnen. En hij mag dan over de wereld heel wat te zeggen hebben, maar wij trekken ons er niets van aan, want we hebben maar één norm, sola scriptura. Dat weet niemand meer tegenwoordig. U weet al wat dat betekent? Alleen de schrift. Alleen de schrift. Dat was de kreet van de reformatoren. Ze deed het nog wel in het Latijn, omdat het tot dan gebruikelijk was. Maar goed, hè. Sola scriptura. Alleen de schrift, dat is men al lang kwijt, hoor. Het is nou helemaal de schrift niet meer, hè, eigenlijk. Wie dan wel, dat weet ik ook niet precies. Maar men is die Bijbel al lang kwijt, en deze kreet ook. Maar dit was hem, sola scriptura. Daaruit kwam de reformatie tot stand die zoveel verdeeldheid bracht in Europa, denk ik altijd. Zodat je maar ziet dat het woord verdeeldheid brengt en dat heb je met een woord dat beschreven wordt als een geestelijk zwaard dat vereen scheidt enzovoorts. Maar de scheiding waar het daarbij over gaat, de scheiding die tot stand gebracht wordt door het woord, is bijvoorbeeld deze, waarbij de Satan wordt uitgesneden als het ware, uitgeworpen uit onze levens. Dat betekent zijn naam ook eigenlijk, hè? Satan, uitgeworpen. Hè? Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Dat is nog niet voltooid. Dat is net zo'n uitspraak als, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat begon inderdaad bij de Pinksterdag van mijn part. Ik denk zelfs al eerder, maar dat doet er nou niet toe. Maar voor alle duidelijkheid, hè. Dat gebeurde in ieder geval op de Pinksterdag, zei Petrus. Het is alleen nog steeds niet voltooid. Het gaat nog steeds voort. En zodra iemand tot geloof komt, ontvangt hij diezelfde geest. Maar nog niet alle vlees is geloven. Dat is pas bij de aanvang van de 1000 jaren, logischerwijze. En zo geldt het met dit ook. De overste deze wereld zal buitengeworpen worden. Dat gebeurt bij een ieder die tot geloof komt en daaruit leeft, wordt die figuur eruit geworpen. Nedergeworpen heet dat. Uitgebonjourd. Dat is Frans voor goedendag. En u weet wat een goede dag is, hè? Een knuppel, juist, een middeleeuwse knuppel, daar komt ons woord bonjour vandaan, hè. Ja, goeiedag zeggen we dan, goeiedag. En dan, nou goed, hè, vooruit maar weer. Maar hij zal er uitgebonjourd worden op een goede dag. Nou ja, en het zal pas voltooid, hij wordt uit de hemel geworpen ter gelegenheid van de opname van de gemeente, maar hij is pas uit de wereld verdwenen ter gelegenheid van de aanvang van de 1000 jaren, officieel. Maar het begint al bij de opstanding van Christus uiteraard en wij hebben er deel aan. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En dan vers 32, die wordt nu makkelijk, hoop ik maar, voor u, anders duurt het nog heel lang. Vers 32, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Dit is niet een profetie over de opname van de gemeente, maar het is een uitspraak die al lang vervuld is, want de Heer werd van de aarde verhoogd ter gelegenheid van zijn opstanding op eerste paasdag. En sindsdien worden wij tot hem getrokken. Het is een volstrekte parallel van Johannes 14. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om mijn plaats te bereiden. Daarna kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En wij zijn waar hij is. En wij zijn tot hem getrokken. Ik kijk even welke tekstverwijzingen eronder staan. Nou, die ene is natuurlijk wel aardig, die van Johannes 3, vers 14, over de verhoogde slang. Gelijk de slang in de woestijn verhoogd is, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Ja, inderdaad, naar de hemel namelijk. Het is zijn verhoging, namelijk zijn verheerlijking. En daar gaat het hier ook over. En wij worden dan wel zijn tot hem getrokken. En wij worden trouwens aangemoedigd om vrijmoedig in te gaan die hemel in. Dat wil zeggen het heiligdom binnen. opdat onze wandel daar ook daadwerkelijk zou zijn. Volgens de uitdrukking weer uit de Filippenzenbrief. Of zullen we zeggen, in hem hebben wij de vrijmoedigheid met vertrouwen door het geloof van hem. Vrijmoedigheid en de toegang om in te gaan enzovoorts. Zie, daar gaat het om. En voor zover de Heer op aarde buiten de legerplaats is, worden we ook tot hem getrokken en worden we aangemoedigd om uit te gaan buiten de legerplaats. Toen dacht u natuurlijk, maar ja, ik kan toch niet verheerlijkt zijn en tegelijkertijd op aarde buiten de legerplaats zeggen, ja, dat heb ik nagevraagd aan David. Die was van Gods wegen gekroond tot koning. Niettemin was hij buiten de legerplaats. Moest zichzelf schuilhouden in de bekende spelonk. Enzovoorts. Hè? Maar van Gods wegen verhoogd. Zoals ook bleek uit al zijn handelen trouwens in die tijd. Dat de Heer met hem was. En hij met de Heer. Enzovoorts. En dat is onze positie ook. Delen hebben dan hemelse zegeningen. Maar wat de aarde betreft. Wel, hier horen we dus niet thuis. En dat is het verhaal. We worden tot hem getrokken. Let ook op dat trekken. Want je zou daarnaast lezen Galaten 1 vers 4. Waar staat dat hij zich voor ons heeft overgegeven. Opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En de tegenwoordige eeuw is boos. Omdat hij beheerst wordt door de boze. Namelijk de overste deze wereld. Die buitengeworpen zou worden. Daar gaat het hier over. Het is precies dezelfde gedachtegang die we hier vinden. En dus, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Dat is al gebeurd inmiddels. En dan, en dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. En dan heb je dus het probleem van de oppervlakkige lezer. Ik probeer het echt netjes te zeggen, maar u weet, dat lukt mij nooit. Excuus dus. Ik probeer het netjes te zeggen. Men leest vers 33 en zegt, ah, dit weet ik. Dit begrijp ik. Hoedanige dood hij sterven zou. Inderdaad, want hij zou sterven, daar gaat het dus over. In verband met zijn verhoging, uit vers 32, en die verhoging is dan de verhoging aan het kruis. Daar durf ik helemaal geen commentaar meer op te geven. Want ja, dan klinkt het helemaal zo banaal. Hij werd toch verhoogd aan een kruis? Dan zeg ik, nee, hij werd vernederd aan een kruis. Dat is wat mijn Bijbel leert. Dus uitermate vernederd, gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat was pas na zijn kruisiging dus, volgens Filippenzen 2, maar ook volgens Johannes Evangelie. Deze uitspraak over die verhoging koppelt men dan alsnog terug op Johannes 3 en zegt, zoals de slang verhoogd werd, zo moest de zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis van Golgotha enzovoorts. Maar het is een misverstand, want die slang die verhoogd werd is een uitbeelding van de verhoogde, namelijk de verheerlijkte Christus tot aan de rechterhand Gods. Opdat men in hem gelovende eeuwig leven zou hebben, want hij heeft eeuwig leven en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is zijn verhoging in de Bijbel. En lees daarna die teksten nog maar een keer. Kijk, wat er staat in vers 33 is niet, en dit zei hij omdat hij de dood sterven zou. Dit zeide hij, betekenende, dat wil zeggen die woorden hadden een betekenis met betrekking tot niet dat hij de dood sterven zou, maar eigenlijk wat dood hij sterven zou. Wat voor een dood hij zou sterven. Namelijk dat woord hoedanig, ik heb het echt vanmiddag nog even nagekeken of dat wel goed in mijn geheugen zat. Dat hoedanige is volkomen correct. Namelijk, het gaat om de aard, het wezen, de bijzondere aspecten van wat nu volgt, namelijk de dood. Zodat, om het kort te maken, is de vraag, wat is er zo bijzonders aan de dood die hij sterven zou? Dat is de vraag. En het antwoord is dat er iets heel apart was aan die dood, want normaal gesproken, met de dood is alles uit. In ieder geval gaat het licht uit dan, dat weet u, hè. Maar goed, in de Bijbel, nou ja, bij de tweede dood van mijn part. Maar het principe is, de dood is het eindpunt. Voor een oude schepping in elk geval. En voor de Heer bleek dat de dood niet het eindpunt was. En hij was de eerste voor wie het niet het eindpunt was. Want voor zover er voor hem mensen uit de dood waren opgestaan, kwamen ze alsnog terug door de ingang, zeg ik altijd. U kent die beeldspraak langzamerhand, hè. Dat gebeurt ook met mensen die buiten bewustzijn raken, van het hartstilstaat, en waarvan de dokter zegt, nou, is hij overleden, kunnen we nog reanimeren. En ja, ze gaan reanimeren. En met enig succes, als het lukken wil, dan halen ze iemand dus terug uit de dood. Zo iemand komt terug door de ingang. Hij moet er later alsnog weer in. Zoals Lazarus, zal ik maar zeggen, en hoe ze allemaal maar geheten hebben. Maar het bijzondere van de Heer was, hij ging erin en er aan de andere kant weer uit. Daar bleek een deur te zijn. Die zat weliswaar op slot of zo, definitief. Hij zat goed op slot, zou ik maar zeggen. Maar toen, maar de deurwachter deed voor hem open. Nee, er staat één bladzijde eerder. Dat is, nou twee dan, vooruit. Dat, twee hoofdstukken eerder dan, vooruit. Dat is Johannes 10, dat weet u toch? Vers 2 en 3. Die door de deur ingaat is herder der schapen voor deze, deze... Voor deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en hij leidt ze uit, want hij zou hen allen tot zich trekken, opdat zij zijn zouden waar hij is. En ik heb op zondagschool geleerd dat wij schaapjes zijn van de Heere Jezus, dus wij zijn tot hem getrokken en hij leidt ons enzovoorts en wij zijn waar hij is en wij volgen hem. Hoeveel liederen wil je hebben waar christenen in de loop der eeuwen dat getuigd hebben? Dat zijn volgen. Zijn volgelingen en dus zijn waar hij is, logischerwijze. Nou, dat is waar het over gaat. Dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dit is de enige goede melodie van de zin, hè? Dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dat hij sterven zou, stond al in vers 24. En hier gaat het om de aard van die dood. Hij zal daaruit opstaan en vervolgens verhoogd worden, want de weg tot zijn uitermate verhoging gaat via die vernedering. En dat het hier vermeld staat, is omdat het ook op ons van toepassing is. Waar wij deel hebben aan het leidende dood van de Heer Jezus, kortom waar wij zijn doodgelijkvormig worden. Dit is Filippenzen, eigenlijk moet u hem opzoeken, maar goed. Nee, waar wij alle dingen die gewin zijn schade achten om Christus wil, want die uiteenzetting is dat. En dus onze ziel verliezen, hoe het maar heet mag, hè, om het te behouden. Daar zouden wij zijn doodgelijkvormig worden, maar daar ook zouden wij deel krijgen aan de prijs der roeping Gods die van boven is. Staat daar. Is dat Filippenzen 3. Dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Betrekking hebbende dus niet alleen op de twee dagen en de derde dag uit het verleden, dat hij uit de dood opstond, maar ook betrekking hebbende op de twee dagen van 1000 jaar uit het heden, want daarna ook zal hij opstaan. Dat wil zeggen, zal hij in heerlijkheid verschijnen aan de wereld en dan krijg je hetzelfde verhaal dus nog een keer. Daarna vers 34, de schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. Dat is ook een goeie, hij zou altijd blijven. Dat hebben ze goed gehoord, als de Christus komt blijft hij altijd. Niettemin heeft Johannes, of meldt Johannes in Johannes 3, dat hij niettemin volgens Psalm 68 vers 19 zou opvaren naar de hemel. En dus zegt hij, niemand is opgevaren naar de hemel dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Waarmee je maar ziet dat die verhoging van die slang een beeld is van de verhoging tot in de hemel van Christus zelf, die aangekondigd wordt in Psalm 68 inderdaad, vers 19, maar eigenlijk ook in Psalm 110 vers 1 zit aan mijn rechterhand enzovoorts, hè. Maar de Joden hadden in het algemeen gehoord dat als de Messias komt, dat hij altijd blijft. Daar hadden ze ook gelijk in. Maar het hele punt is dat de Messias niet gekomen is. Nou doen we het even heel precies, hè. Heel precies taalgebruik, hè. Het punt is dat de Messias nog niet gekomen is. Hij is gegaan. Hij kwam weliswaar in de wereld, maar niet tot de wereld. Hij kwam in de wereld en zei toen, tot zijn hemelse vader: zie, hier ben ik om uw wil te doen. En die maakte hem hoofd van de gemeente, dan wel hoge priester van zijn volk enzovoorts. Maar tot het Joodse volk, dan wel Israël, dan wel de wereld als zodanig, is hij nog nooit gekomen. Het is andersom, wij komen tot geloof en komen tot hem. Daarom is een traditionele kerstviering tamelijk misleidend. Ik zeg het heel zachtjes, loopt het alweer tegen kerst? Nee, nog niet. Oh, dat kan nog wel even. Is enigszins misleidend. Hij kwam tot ons enzovoorts. Ja, de Messias, dat is de opgewekte uit de dood die bij die gelegenheid tot Here en tot Messias gesteld werd, kwam niet, hij ging. En dus tot het Joodse volk of tot Israël moet hij nog komen. Officieel. Dat wij hem kennen, dat wij hem erkennen en hem dienen en in hem geloven, dat is allemaal tot je dienst. Maar tot de wereld zou hij alsnog komen. In elk geval, pas bij zijn wederkomst zal hij blijven in de eeuwigheid. Dus het is waar. En maar ze hebben er problemen mee. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Het mooiste van dit vers vind ik persoonlijk dat de schare weet dat de titel Zoon des mensen de titel is, een titel is van de Messias. Dat weet tegenwoordig niemand meer, denk ik soms. Zeggen we, het betekent dat hij mens was. Ja, ja, natuurlijk, ja, dat is wel het minste. Maar goed, dat kan je ook anders zeggen. Zoon des mensen is de titel van de Messias, namelijk de erfgenaam van Adam en in vervolg daarop ook de erfgenaam van David. En dus degene met de hoogste troonsrechten via David over Israël, maar via Adam over heel de mensheid. En als die koning, die zoon des mensen, komt, zou hij altijd blijven. Dat klopt precies, want hij zou een eeuwig koninkrijk oprichten. De stoel zijns koninkrijks, de troon zijns koninkrijks, de stoel zijns koninkrijks zou niet wankelen tot in eeuwigheid enzovoorts. 2 Samuel 7. Weten de Joden best wel. En daarom waren ze er niet op bedacht dat de zoon des mensen, maar het is de Messias, zij wisten het tenminste, zou verhoogd worden tot in de hemel zelf uiteraard. Eerst. En dat begrepen ze niet. Maar dat is dezelfde kwestie als, wie is dat eigenlijk, de Messias? Wiens zoon is hij? Zeggen ze van David, want ze weten het precies. En dan zegt hij, ja, dat kan hem wel wezen, maar wat betekent dan Psalm 110 vers 1, als David over hem spreekt als mijn Heer? Als hij zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere en dus tot de Messias, zit aan mijn rechterhand. Want daarmee krijgt hij dus een plaats in de hemel. Maar daar wisten ze toen geen antwoord op. En het is hier dezelfde kwestie. Ze wisten er dus ook geen antwoord op. Maar de Heer zei dat hij zou verdwijnen. Hij zou verhoogd worden. Met als laatste commentaar, vers 35. Jezus dan zei tot hen: nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Want God heeft van de beginnen gesproken. En Gods woord is licht en leven. Johannes 1. God heeft van de beginnen gesproken, in ieder geval vanaf Adam tot in deze dagen van de Heer Jezus aan toe. Dat schijnt een jaar of 4000 geweest te zijn, maar na 4000 jaar gaat het licht uit. Jezus dan zei, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Let erop dat ook Johannes 3, dat spreekt over de verhoging van de Zoon des mensen, vervolgens spreekt over het licht dat uit de wereld verdwijnt, omdat men de duisternis liever had dan het licht. Het is een volstrekt parallel schriftgedeelte eigenlijk, hè? Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet vangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Weet trouwens ook niet waar hij vandaan komt. Weet nauwelijks wat links en rechts is. Weet niks namelijk. Hè? En dus terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. Dat hele idee van de mens, dat hij zijn leven moet zien vast te houden en richting te geven, te formeren enzovoort. Dat is omdat hij in duisternis is. Dus hij moet goed op de kleintjes letten. Het zaakje bij elkaar zien te houden. Want je bent zo je spullen kwijt, hè? Als het donker is, hè? U weet toch hoe dat is met mensen die blind zijn? Die zetten hun spullen altijd exact op dezelfde plek. En ze registreren waar het staat. Alsof ze een kat zijn, hè? De kat weet dat ook, hè? Waar alles staat. Die kan blindelings zijn weg vinden. Ondanks dat hij goed kan zien in het donker, maar die kan blindelings zijn weg vinden. Weet het precies. En blinde mensen doen dat ook. En daarom de boodschap aan de wereld, aan de natuurlijke mens, is pas op je spullen, zorg dat je het op orde krijgt. Voor ons is dat geen probleem, want wij hebben het licht. Wij kijken gewoon. En we zien de dingen en hebben het daarmee onder controle. Als u begrijpt wat ik bedoel. Onze wereld is veel groter. Wij worden geacht te wandelen in de waarheid, want hij is de weg, maar ook de waarheid en het leven. Wij wandelen dus in het licht. En dus zegt de Heer, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Maar daarna staat er, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En dat gebeurde letterlijk, maar het wijst er natuurlijk op dat hij, die in met name dit Bijbelboek zo dikwijls wordt voorgesteld als het licht der wereld, uit deze wereld zou verdwijnen. En dat is de huidige situatie, dat is dus dat oordeel waaronder de hele mensheid zich bevindt. Dat is de toorn waaronder de mens leeft. Het is die toorn waarvan wij behouden worden, volgens Romeinen 5, door zijn leven, nu. Dus Romeinen 5, dat weet u, hè? We zullen behouden worden van deze toorn door zijn leven enzovoorts. Maar voor de wereld geldt, die blijft in duisternis. Er zijn legio mensen die nog steeds vragen, wij wilden Jezus wel zien. Ook wedergeboren mensen. En die dan, als ze Jezus dan niet echt kunnen zien, dan maar tekenen. Zodat je de tekenen van zijn aanwezigheid kunt zien. Maar de Heer doet die tekenen niet meer en hij vertoont zich niet meer. Dat is de regel. Ik weet dat er uitzonderingen zijn, maar daar kan ik het beter niet over hebben, want die staan niet in de Bijbel namelijk. Niet echt tenminste. Als er uitzonderingen zijn dat de Heer zich laat zien, is het altijd aan iemand individueel, kan nog net, aan iemand persoonlijk, in ieder geval zonder publiek erbij. En als er toch publiek bij is, dan verstaan ze niet wat er gezegd wordt, of ze zien alleen maar een licht, maar niet de Heer. En dat soort dingen weer. Dat wil zeggen, het blijft verborgen voor de wereld en dat is ook de bedoeling. Als u de Heer wilt waarnemen op een of andere wijze, zal het moeten zijn in de uitwerking van zijn woord en kracht en genade in uw persoonlijk leven. En als het daar niet is, dan moet je niet zoeken ergens anders in de wereld. Bijvoorbeeld in de Joodse staat, dat vind ik ook altijd zo'n dooddoener. Hè? Ergens, of in Korea, weet je veel waar de Heer dan ineens een werk zou hebben. En dat zo, of in, wat was het ook alweer, Nigeria moesten we allemaal naartoe, sprak een predikant. Ik bedoel, waar hebben we het in vredesnaam over? Waar het om gaat is dat de Heer een goed werk in ons begonnen is. En dat is hij als we tot geloof gekomen zijn. En als het goed is, dat werk zou hij voltooien, voleindigen. Niet buiten ons en zeker niet zichtbaar in de wereld, maar in onze harten. Want als het er helemaal over gaat, dat licht schijnt primair, volgens Petrus, in een duistere plaats, namelijk in onze harten. En daar zou de morgenster opgaan. En in dat licht dat in ons is, in de waarheid die in ons is, zouden wij wandelen, was de bedoeling. En niet vragen, wij wilden Jezus wel zien. Wij zullen Jezus zien. Maar als hij zich vertoont, is het wanneer wij met hem vertoond zullen worden. Voorbijgaande nu even aan de opname van de gemeente en wat dichter blijvend bij wat in het algemeen in de schrift uiteen wordt gezet, waar het wachten op is, is de openbaring van de zonen Gods met Christus aan het hoofd. En dan krijgt de wereld Christus te zien, maar ons ook. De wereld zal ook de gemeente zien. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam, omdat we nu reeds met hem gezet zijn. Ene kant buiten de legerplaats, anderzijds met hem gezet zijn in de hemel. En daar onze wandel hebben. Zullen we danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we u mogen leren kennen. En bijzonder ons eiland mogen leren kennen die in uw woord aan ons geopenbaard wordt. We danken u dat we die Christus der Schriften kennen als onze verlosser en zaligmaker. Maar ook als onze hoge priester en herder die voor ons zorgt, die onze harten reinigt van een kwaad geweten en die een werk aan ons doet tot op de dag van Christus. We danken u dat we op grond daarvan mogen uitgaan buiten de legerplaats, die verwarrende, maar vooral duistere wereld achter ons mogen laten en mogen zoeken de dingen van uw koninkrijk, de dingen die boven zijn. Mogen zoeken hemelse dingen en dus mogen zoeken die schat die in de hemel voor ons bewaard wordt. We zeggen u daarom dank voor die levende hoop waarin wij mogen roemen en waarnaar wij uit mogen zien. Dat we de zekerheid mogen hebben uit uw woord dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En wat er ook gebeurt en hoe lang of kort het ook duurt, die beloften zijn vast. En dat loon dat u voor ons bewaart in de hemel en die heerlijkheid liggen vast in onze heiland zelf. Wij danken u daarom dat we onze levens aan u mogen verliezen. Omdat we juist daardoor nieuw leven, beter leven zouden ontvangen. Een leven dat geleefd kan worden tot heerlijkheid van uzelf. Daarom vragen we u steeds opnieuw, weest u ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.